Welkom bij 50 Koffies, een platform voor bold people in business waarbij we 50 keer op de koffie gaan met topgasten. Met als doel de leiders van morgen een ruimere blik te bieden en samen bij te leren.
Je kan je verwachten aan 50 afleveringen die opgedeeld worden in 10 thema's waarbij telkens een vooronderzoek aan vooraf gaan. Wij zijn Jana en Nadja en ook dit seizoen zorgen wij
voor straffe koffie en straffere gesprekken. Veel luisterplezier!
Hey allemaal en welkom bij de 4e aflevering over het topic ondernemerschap. Maar vooraleer dat we hier de gasten aan tafel gaan voorstellen, willen we toch nog even onze partners bedanken die het voor ons mogelijk maken om deze podcast al 3 jaar lang te delen met jullie. En daarbij start ik heel graag bij AFAS Software. AFAS Software is een ERP-softwarepakket dat ervoor zorgt dat jij als ondernemer kan focussen op wat jij belangrijk en leuk vindt en dat je in de backend al het administratieve eigenlijk kan gaan automatiseren. En ze zorgen er ook voor dat wij in dit fantastisch mooie gebouw en kantoor onze podcastopnames mogen doen en onze hele leuke events mogen organiseren.
En daarnaast hebben we natuurlijk Koffiekan. 50 Koffie zou niet bestaan zonder een goede koffie om onze gesprekje mee te fuelen. En daar zorgt Koffiekan voor. We zijn heel blij dat wij elke dag mogen genieten van die fantastische koffie, zowel op AFAS, die Koffiekan heeft, als hier aan tafel bij ons thuis. En dat mogen voorschotelen aan onze gasten. En onze gast vandaag is Veronique Bokstaal. Ja, jij bent ook een Koffiekan-fan, hè?
Ja, inderdaad. Ik drink al jaren Koffiekan koffie. Om de eenvoudige reden dat een dokter mij dat ooit aanbeveelde. Omdat hij zei van ja, jij drinkt nogal veel koffie, zeg je. En ik zat zo wat met een ja, bijna burn-out probleem, veel stress, moe. En hij zei, ik ga je aanraden om een maagvriendelijke koffie te drinken. En raadde mij Koffiekan aan en sindsdien drink ik Koffiekan. Zowel de bonenkoffie als de gemalen koffie.
Mm. Dat voelt het voor jou heel vertrouwd aan en tafel.
Absoluut. Zeer herkenbaar.
Voordat we dan verder gaan ingaan op de koffies die dat jij drinkt, toch nog even een korte introductie, Veronique. We nodigen nu vandaag uit voor het thema ondernemerschap. En je bent een vrouw waarbij dat eigenlijk technologie, ondernemen en vrouwen heel nauw aan het hart ligt. Je besloot op jouw 37e om jouw corporate carrière te beëindigen en om pseudo-ondernemer te gaan worden. Na 14 jaar interim management en consultancywerk besloot je om je kostbare tijd niet meer te gaan inruilen voor geld.
Ja, en in 2014 start je het bedrijf Wheatless & More. En dat je dan 3 jaar later terug met spijt verkocht samen met je andere bedrijf More Than Soup. Maar stilzitten, dat is niet voor jou weggelegd. Je start in 2019 in samenwerking met de Hogeschool UCLL. Een acceleratorprogramma specifiek voor female founders. Via het programma in je eigen bedrijf Outgrow begeleid je ondernemers bij het schalen voorbij 1 miljoen. Een echte scaling coach. En daarbovenop ben je ook de auteur van het boek De Vrouw van 1 miljoen.
Klopt helemaal.
Klopt dat helemaal? Oef.
Klopt een hele boterham.
Welkom, super fijn dat je tijd hebt genomen om hier bij ons aan tafel te komen zitten. We waren daar straks even voor dit interview eigenlijk aan het vertellen dat we ooit 3 jaar geleden eens kort contact hebben gehad. En dat is heel fijn om dan te weten dat we 3 jaar later toch rond de tafel zijn kunnen gaan zitten. We gaan dat subiet helemaal uitspitten hoe dat jij ondernemerschap ziet, maar nog heel even kort. Drink jij graag koffie en hoe drink jij je koffie graag?
Wel, ik heb 2 péché mignons, zoals ze in het Frans zeggen. En dat is koffie en donkere chocolade. Okay. En de 2 gecombineerd, dat is de max. Ik drink toch wel een paar tassen per dag, veel te veel volgens mijn mama. En ik wissel af met espresso koffie, toch een tas of 3-4 per dag. En dan gemalen deca koffie.
Okay.
Om het cafeïnegehalte wat te milderen. Maar ik stop meestal kort na de middag, want anders slaap ik niet.
Okay.
En ik drink mijn koffie zwart, altijd zwart. Geen suiker, geen melk. Ik mag trouwens ook geen melk drinken of eten. Dus black as hell.
Oké. Okay.
We hebben hier al heel, heel goed ons best gedaan om jou voor te stellen. En het is eigenlijk vooral carrièregericht. Maar uiteraard horen we graag van jou. Wie ben je een beetje op de werkvloer, maar vooral ook naast die werkvloer?
Ik zal misschien beginnen met naast de werkvloer. Ik ben een happy single. Ik benadruk dat, omdat veel mensen tegen mij zeggen, ja, je bent niet gemaakt om alleen te blijven, maar ik ben daar perfect gelukkig mee. Ik ben de mams van een dochter van bijna 15. Ik benadruk 15, want ze wil dat ik het zo zeg, 14 meer. Die ik in co-ouderschap heb, al vrij snel na haar geboorte, want dat loopt helemaal goed. Ik heb ook een Italiaanse windhond, een geadopteerd hondje. Dat is mijn compagnon de hot, zoals ik dat zeg. Die is altijd bij mij. Ik kom uit een ondernemersgezin. Ik ben opgegroeid tussen de ondernemers en zelfstandigen. Ik heb nooit tot mijn begin 20 iets anders gezien. Maar door mijn moeder wat in een corporate carrière geduwd, omwille van denk ik een gemiste kans die zij zag. Ik heb een enorm gevoel voor rechtvaardigheid. Ik zie dat ook bij mijn dochter en ik vind dat wel fijn dat zij dat ook heeft.
Mm-hmm.
Ik ben heel leergierig en weetgierig. Ik ben altijd op zoek naar informatie, dingen leren. En dat is het zo wat, denk ik. Ik heb twee broers, een oudere broer en een jongere broer. Alle twee met het hart op de juiste plaats. Is heel fijn. En ik heb het geluk van mijn beide ouders ook nog te hebben. Ze zijn ondertussen wel 88, maar die zijn er nog allebei. Op de werkvloer zeg ik altijd, ik heb twee petjes op. Ik ben enerzijds docent en onderzoeker aan de Hogeschool UCLL. Ik geef daar wat vakken in marketing en ondernemerschap. Ik heb daar ook het acceleratorprogramma voor female founders, ondertussen in twee varianten. Eentje om te schalen naar 1 miljoen euro, eentje om te schalen naar de eerste 100.000 euro omzet. En ik leg nog wel uit waarom. En daarnaast heb ik een eigen bedrijf, Outgrow, waarmee ik ook onderneemsters, vooral onderneemsters, soms ook ondernemers, maar vooral onderneemsters begeleid om te schalen.
Oké, superboeiend. Ja, gebeten door het ondernemerschap, maar toch ben je er zelf als op latere leeftijd pas zelf ingedoken. Wat hield jou tegen om er vroeger mee aan de slag te gaan? Of is het gewoon een pad dat je pas later hebt ontdekt?
Nee hoor, de goesting was er al heel snel. Ik denk dat ik geboren ben als ondernemer. Maar er zijn toch wel twee factoren, denk ik, die mij heel lang en veel te lang hebben tegengehouden. Enerzijds mijn moeder, die vond van dat ondernemerschap en dat zelfstandig bestaan, dat is zo onzeker. Kies voor wat zekerheid en ga werken voor een groot bedrijf, een internationaal bedrijf. En je studeert goed, vlieg uit, blijf niet onder een Vlaamse kerktoren zitten. Maar ga voor die internationale carrière. Ik heb dat geprobeerd en ik ben daar hopeloos in gefaald. Enerzijds speelde dat een rol. Ik heb dat heel mijn jong leven gehoord. Hè. Blijf weg van dat ondernemerschap. En anderzijds, drang naar perfectie. Perfectionist. Ondertussen serieus gecorrigeerd, leefbaar gemaakt. Maar dat hield mij wel tegen, want ik had wel ideeën, maar ik redeneerde die eigenlijk kapot. Er was altijd wel van alles dat mangelde. De markt was niet groot genoeg, het zou niet genoeg opleveren qua verdiensten enzovoort. Dus ik heb heel veel ideeën kapot geredeneerd. Heel veel.
Zo jammer, hè? Dat doen we dan toch vaak, of dat horen we dan toch heel vaak. Je zegt van perfectionisme, ik heb dat wat bijgeschaafd. Daaraan zijn er andere lessen die je hebt geleerd uit die latere omschakeling, dat je denkt, had ik dat vroeger maar begrepen of ingezien?
Ja, ik denk, was er in mijn jonge jaren een starters- en start-up-landschap geweest zoals we vandaag kennen, dat zou geholpen hebben. Want ik zag wel ondernemers en zelfstandigen rond mij, maar die waren allemaal bezig. Een starters-community, incubatoren, acceleratoren, dat bestond er toen niet. Ik weet niet nog dat ik, toen ik begin 30 was, dacht aan wat zo'n beetje de opkomst van de biovoeding, maar nog heel embryonaal. En ik had het idee om hier in Antwerpen een bioconcept store te maken. En ik zag dat voor mij, ik kon dat visualiseren. Een gebouw met verschillende verdiepingen, met kookworkshops, producten, kookboeken. Maar ik wist nog niet hoe ik daar moest aan beginnen. Ik had ook dat geld niet om dat op te starten. Ik wist ook niet waar moet ik gaan aankloppen. En dat was nog pre de bioplanets en de origino's van deze wereld. Dus had ik het gedaan, was ik misschien op een andere manier gegroeid als ondernemer. Maar ik wist het begot niet hoe eraan te beginnen. De dag van vandaag, je kan op zoveel plaatsen terecht ook bij mensen om je te omringen. Je krijgt gratis advies. Ondernemers hebben een hart voor andere ondernemers, maken graag tijd vrij voor jonge mensen. Dus had ik in een andere tijd geleefd, zou het misschien niet zo lang geduurd hebben.
Oké.
Dat is wat we ook zeker kunnen beamen, hè? Dat we voelen van de iets oudere generatie die dat ondernemers zijn, een heel groot hart hebben om jongere ondernemers, net zoals ons, en dat ze dat ons verhaal ook ontstaan is, om die keihard te helpen en daar heel veel ervaring mee te geven en feedback te geven en projecten in te bekijken of bepaalde zaken na te lezen. De bereidheid om wat te doen is zodanig groot. En dan denk ik dat heel veel jongere ondernemers zoals ons dat nog niet goed doorhebben. Dat ook iets is waar ze echt wel naar mogen vragen. Er zijn heel veel ondernemers die willen helpen. Dat is de grootste les die we hebben geleerd.
Ook. Het is ook die durf hebben om dat te vragen. Gewoon die vraag te stellen en niet bang te zijn van een nee.
Ja.
Of zelfs geen antwoord. Als ze niet antwoorden, dan is het ook zo. Ja. Maar alleen al de vraag stellen.
Absoluut.
Daar moet je al een drempel vaak voor over, want we zijn dan niet gewend als Vlamingen. Hè, van naar iemand toe te stappen en te zeggen van kijk, ik zit met iets, kan jij misschien helpen?
Ja.
Maar die bereidheid is zeer, zeer groot.
Ja. Nu, eenmaal dat je begonnen bent met ondernemen, ben je ook niet gestopt. Dan heb je eigenlijk veel, redelijk wat dingen gedaan. Heel interessant ook. Maar je besloot dan toch weer in 2017 om eigenlijk twee bedrijven te gaan verkopen.
Ja.
Wheatless and More en More Than Soup. Dat waren allebei bedrijven die gefocust waren op allergenevrije voeding. Maar je hebt die verkocht.
Ja.
Waarom heb je die verkocht, die twee bedrijven?
Met spijt in het hart. De belangrijkste aanleiding was dat mijn co-founder uitstapte. En ik er plots alleen voor stond met twee bedrijven. En ik zoiets had van, ja, wat ga ik nu doen? Wat zijn mijn opties? Ik kan enerzijds verkopen. Ik had een mogelijke investeerder die wel een klein bedrag wou investeren. Of ik moest op zoek naar een andere co-founder. En twee groothandels hadden interesse betoond in mijn groothandel. Die inderdaad gespecialiseerd was in gluten- en allergenevrije voeding. Mm-hmm. En wij waren ook een beetje een groothandel, een tech-groothandel avant la lettre, in de zin dat wij het B2C-concept toegepast hadden in een B2B-model. Dus als je als winkel bij ons bestelde voor 5 uur, 's avonds, werd je sanderendags beleverd. Tegen de klassieke groothandels, die deden een tour, hè, één keer per week, om de 2 weken, 1 keer per maand. Dus ik had er 2 die geïnteresseerd waren. Eerst in het overnemen van mijn logistiek proces. Maar ik had dat wat afgehouden, want ik dacht, dan ken je mijn klanten. En ik ben teruggegaan naar die groothandels en gezegd van, kijk, je mag meer hebben dan enkel mijn logistiek proces. Je mag ook mijn handelsfonds overkopen. En zo heb ik dan uiteindelijk aan een derde groothandel verkocht. Het zijn er die twee geworden. De webshop is ook verkocht, want er was ook een B2C-webshop die dezelfde producten verkocht rechtstreeks aan de eindconsument. En toen viel ik eigenlijk in een zwart gat. Ik ging echt in rouw. Het was alsof ik mijn baby had afgestaan. Ik voelde mij enorm gefaald. Om de eenvoudige reden. We zaten op een omzet van ongeveer 250.000 euro omzet. Dus dat was niet slecht op 2 jaar tijd. Dat was ook volgens plan. Maar ik wou echt naar dat miljoenenbedrijf. En dat was mij niet gelukt. Dus ik liep zo daar rond met een gevoel van ik heb gefaald. Mijn co-founder heeft mij daar dan wel wat afgeholpen om te zeggen. Maar we zijn niet failliet gegaan. We hebben niet afgewikkeld. We zijn niet moeten stoppen. Je bent gewoon gestopt. Ja. Je hebt gewoon verkocht.
Misschien nog een stukje daarvoor. Hoe zijn die onderhandelingen geweest? Je verkoopt je een baby, duidelijk een hele grote emotionele waarde.
Ja.
Je hebt er heel hard aan gewerkt. Je stelt dat voor. Dat verkopen, effectief verkopen, hoe verloopt dat?
De grootste fout, je leert altijd bij, die ik daar gemaakt heb, is om dat verkoopproces helemaal alleen te doen. Ik heb me daar niet laten bijstaan. Ik heb niemand meegenomen aan de onderhandelingstafel. En als ik 1 advies mag geven aan iemand die een bedrijf verkoopt, zet iemand naast jou die gewoon is van zo'n proces te begeleiden, die geen emotionele betrokkenheid heeft bij wat er op tafel ligt.
Want dat is moeilijk, hè? Die emotionele betrokkenheid bij hetgeen wat jij gaat gaan verkopen.
Ja, en die, als het moet, een beetje de bad cop kan spelen. Hè? De slechte boodschappen kan brengen, hè? Waar je ook wat kan achterstellen van, ik heb hier iemand bij, die gaat misschien een beetje te hard lopen, misschien wat te hard van stapel. Want ik heb in mijn groothandel heb ik ook een earn-out gedaan, dus ik ben nog wel blijven hangen. Dus ik moest met die overnemer ook nog door één deur, hè, om gans die overdracht te doen. Dus mijn aanbevelen zou daar zijn, laat je begeleiden, echt waar. Doe dat niet alleen. Maar ik ben daar doorgegaan, ik heb die twee dingen verkocht gekregen. Dat zou beter gekunnen hebben, absoluut. Wij hebben onze investering daar min of meer terugverdiend. We hebben daar niet gecashed. Ik ging dat ook tegen iedereen dan achteraf zeggen. Want toen ze zeiden, bedrijf verkocht, dan kijkt iedereen zo naar jou. Van, amai.
Goed gecashed.
Drie jaar, kassa kassa. En ik zei direct, maar we hebben niet gecashed. Hè. Dat is gewoon onze investering. En ook daar zei mijn toenmalige co-founder van, dat hoef je toch niet te zeggen. Daar heeft niemand een boodschap aan. Maar op dat vlak heb ik nogal het hart op de tong, omdat je leert toch van die dingen van elkaar. Dus ik wil ook geen dingen uitstralen die ik niet ben.
Je zegt, ik zou het anders gedaan hebben dan zin. Ik zou mij liever hebben begeleiden. Is er nog iets dat je anders zou gedaan hebben in de verkoop van je bedrijf?
Een van de aspecten waarom ik toen ook verkocht heb, is ik had het geloof in mijn businessmodel wat verloren. Omdat ik dacht, ik ben een intermediair. En het was zo'n beetje de opkomst van de D2C-modellen, direct-to-consumer. En ik dacht, intermediair, intermediairs gaan uit de markt geduwd worden. Hè, want de fabrikanten beginnen meer en meer rechtstreeks aan de eindconsument te verkopen.
Ja.
En dat is voor een stuk wel zo. Maar een goede intermediair heeft een reden van bestaan. En achteraf bekeken was dat een foutieve inschatting. Ik had mijn geloof in dat businessmodel niet moeten verliezen. Maar zou ik verder gegaan zijn? I don't know. Gedane zaken nemen geen keer. En ik geloof enorm in... For every exit, there's an entrance somewhere else. Het heeft geleid tot iets anders, tot iets positiefs, waar ik heel blij mee ben en waar ik absoluut mijn voldoening in vind.
Leuk, heel herkenbaar ook voor mij. Allee, het verhaal is... ik heb ook mijn bedrijf verkocht 1,5 jaar geleden nu zeker.
Mm-hmm.
En heel gelijkaardig. Ik vond het echt heel als falen aan voor mij om dat te moeten doen. Dat is niet zo, want er is dit uitgekomen.
Nee.
Maar heel herkenbaar zo.
Ja.
Je hebt daar uiteindelijk niet stilgezeten. Vandaag begeleid je vrouwelijke ondernemers naar 1 miljoen en meer, of naar de eerste 100.000 ook, of even meer. Vanwaar die goesting voor female founders?
Ja, dat kwam eigenlijk een beetje vanuit het observeren van onszelf als vrouwelijke onderneemster, waarbij ik vooral bij mezelf heel veel zelftwijfel heb gezien in die periode. Heel vaak gedacht heb, ik kan het niet. Ik weet niet waarom dat ik denk dat ik een onderneemster ben, want dat is niet zo. Ik vond iemand anders of andere ondernemers altijd beter bezig. Het leek wel alsof ik altijd de foute beslissingen nam. Ik had mijn eigen gebombardeerd tot CEO, wat niet zo moeilijk is. Als je zelf je businesskaartjes drukt, dan zet je daarop wat je wil. Maar ik voelde dat niet zo. Ik had zoiets van, we zijn hier maar wat aan het proberen. En naar buiten toe kon ik wel de nodige zelfzekerheid tonen om dingen verkocht te krijgen of partners aan te trekken. Maar achter de schermen was dat niet zo. En ik zat in 2 incubatoren, Startit en Netwerk Ondernemen. En ik had daar andere ondernemers en onderneemsters wel geobserveerd. En ik zag daar toch wel een verschil tussen die mannelijke ondernemers, doorsnee. Ik spreek altijd van de typische mannelijke ondernemer en vrouwelijke ondernemer die eigenlijk niet bestaat. En ik zag die mannelijke ondernemers rondlopen vanuit de optiek. We zijn aan het aanwerven. We zijn aan het verkopen, we zijn geld aan het ophalen. Dat liep allemaal zo vlot, leek het. En anderzijds die vrouwelijke ondernemers die nooit klaar waren voor iets. Die nog bezig waren met hun product of hun dienst ontwikkelen, nog niet aan het aanwerven waren, niet dachten aan geld ophalen of financiering. En na de verkoop van Wheatless & More en Moord & Soep, dacht ik wil nu eigenlijk eens onderzoeken, is dat een Vlaams gegeven, een Belgisch gegeven of speelt dat ook elders? En ik stootte eigenlijk in alles wat ik las op een universeel probleem. Minder vrouwelijke ondernemers, minder grote bedrijven, minder snel aanwerven, minder geld vragen, minder geld krijgen. En ik dacht, oh my god, dat komt hier precies uit één en dezelfde mal. En vanuit mijn onderzoek stootte ik ook op acceleratorprogramma's in het buitenland, specifiek voor vrouwelijke ondernemers. En de eerste keer dat ik dat zag, dacht ik, ja, dat wil ik doen. Dat wil ik in België doen. En dan ben ik op 2 onderneemsters afgestapt, Connie van den Dries en Karen Boers, omdat ik opnieuw vanuit impostersyndroom dacht van, ik heb niet geschaald naar 1 miljoen euro, maar ik ga een programma neerzetten om te schalen naar 1 miljoen euro. Dus ik heb er nodig die dat wel gedaan hebben. Dus ik stapte naar hen om te zeggen, willen jullie mij backen? En Connie sprong direct mee op de kar en ze zei van, ja, maar ik ga daar niks operationeels in doen, Veronique. En ik zei, dat vraag ik ook niet. Maar we zijn al wat verder gaan doorboren op dat idee. En toen kreeg UCLL weet, want ik was daar niet met UCLL over aan het praten, maar zij kregen er weet van dat ik daar mee bezig was. En ze zeiden van, ja, we hebben hier eigenlijk een onderzoeksprogramma naar vrouwelijk ondernemerschap en een navormingsprogramma. Waarom stap je daar niet in met je project? Je krijgt wat funding, je krijgt een administratieve ondersteuning en je bent vertrokken. En in no time startte dat programma.
Oké.
En waarom die 2 ook... dus wat bleek er uit mijn onderzoek... 50-60% van onderneemsters haalt nooit 100.000 euro omzet. Waarom is dat een belangrijke kaap? Want die omzet op zich is
100.000?
Niet zo... 100.000.
Ah, geen 100.000?
Nee. Op een jaar?
60%?
Ja, 50-60%. Ja, haalt nooit
100.000. Sorry dat wij zo aanvallen zijn.
Ik kan het zeggen, dat is wel hevig.
Ja, maar zo reageerde ik ook. 50-60%, nooit 100.000 euro
omzet. Amai.
Waarom is dat een belangrijke mijlpaal? Omdat dat vaak het omzetcijfer is dat je toelaat om je vaste job los te laten. Hè? Want het gros van de vrouwelijke ondernemers, meer dan de helft, start in bijberoep. Vanuit een job, ik heb een idee, een passie, ik probeer iets, slaat wat aan bij vrienden en familie. Er zit precies iets in. Ik ga dat nog wat verder uitbouwen. Maar ja, mijn job betaalt mijn facturen. Daar kan ik van leven. Ja. De onzekerheid daar, wil ik daar wel voltijds voor springen. Die eerste 100.000, daar kan je op zijn minst zelf je basisbehoeften mee dekken. Zeg ik altijd. Je gaat daar geen wealthy lifestyle van ontwikkelen, maar dat is zo wel een magische mijlpaal. En dan de tweede, 1 miljoen. 9 op de 10 haalt nooit 1 miljoen euro omzet. Vrouwen. Ja. Nooit.
Ja, we hadden het gelezen ook. 93% van alle ondernemers haalt nooit die kaap van 1 miljoen.
Ja, en ik vond dat zo'n hallucinante cijfers, dat ik zoiets had van, kijk, ik ben de 50 voorbij. Ik heb nu die ervaring gehad van zelf een echt bedrijf te hebben, want daarvoor was ik al zelfstandige, maar ik verkocht alleen mezelf. Wat kan ik daarmee doen om meaning te maken? Hè? Want daar zoeken we allemaal naar. Hè? We zijn allemaal purpose-driven, we willen impact hebben.
Ja.
Wat kan ik nu doen met alles wat ik tot nu toe gedaan heb? En voor anderen. En vandaar die doelgroep van vrouwelijke ondernemers, omdat ik vond dat daar nog een grotere nood zat dan bij de mannelijke ondernemers.
En is dat verschil van die 1 miljoen zo groot bij vrouwen versus mannen?
Ik heb geen cijfers voor de mannelijke ondernemers, maar het is niet zo dat het gros van de mannelijke ondernemers wel die 1 miljoen euro haalt. Okay. Hè. Veel bedrijven zitten onder die drempel. We zitten met veel smallpreneurs, KMO's, kleine micro-ondernemingen. Maar er zijn toch wel meer mannelijke ondernemers die drempel overschrijden.
Oké. Okay. Boeiend.
Ja, superboeiend.
Wat hebben wij vrouwen anders nodig dan mannen om die kaap te halen? Is dat puur werken op dat imposter en dat falen en we zijn niet goed genoeg? Of zijn dat toch nog andere dingen?
Dat heeft zeker te maken met die zelftwijfel. Inderdaad, het perfecte nastreven. Het is ook de openingsquote in mijn boek. Perfect means never. Dat perfecte nastreven voordat je springt, voordat je ervoor gaat, voordat je iets voorstelt. Impostersyndroom, ben ik inderdaad wel dé persoon om hierover te praten. Zelf ook nog last van gehad bij de eerste voorstelling van mijn boek. Wat ga ik hier nu vertellen? Ik heb hier nu een boek geschreven en ik word hier voorgesteld als de experte in vrouwelijk ondernemen. Who the hell am I? Dus ook mezelf weer moeten naar voren duwen van smijt de jaap van je schouder. Want je hebt dat boek geschreven, het ligt daar nu, het wordt gelezen, ik ga het nu maar vertellen. Dus jezelf tegenhouden en jezelf van die beperkende of belemmerende overtuigingen opleggen van ik moet nog A, B, C, D doen voor ik dan effectief aan de slag kan. Het bewijst zich ook, het is al dikwijls aangehaald, ook in jullie podcast, solliciteren. Vrouwen gaan zichzelf langer tegenhouden om te solliciteren voor hun job, omdat ze niet alle boxjes kunnen afvinken. Mm-hmm. Terwijl mannen zoiets hebben, oké, we praten ons daar wel uit, we zien wel gaandeweg. En dat is ook in ondernemen. Als je met investeerders praat die vrouwen horen pitchen, dan zijn ze vaak verrast en positief verrast door het doordenken van die vrouwelijke ondernemers als dit en dat zich voordoet op mijn pad. Mm-hmm. Wat zijn de mogelijke risico's, wat zijn de mogelijke drempels die ik ga tegenkomen? En die hebben al nagedacht, hoe ga ik dat aanpakken als dat zich voordoet? Mm-hmm. Terwijl mannen op die vragen vaak gaan zeggen van, dat zien we wel, gaan de weg. Die what ifs, daar zijn wij niet mee bezig. Mm-hmm. We gaan er gewoon voor. Voilà, dat is ons doel, dat is onze ambitie. Dat gaan we doen. En zijn er problemen, dan lossen ze wel op. We gaan nu niet wakker liggen van problemen die er nog niet zijn.
Ja, dat is eigenlijk wel slim, want in hoeverre kun je je problemen inschatten bij het voorstellen van een project.
Totaal niet. Allee.
Je denkt dat je dat inschat, maar als dat probleem zich voordoet, je eerste reactie zal nooit zijn, ik zal eens kijken wat ik in mijn businessplan heb uitgeschreven als plan B. Dat doe je ook niet, hè?
En ook, ik geef altijd het voorbeeld bij Witless & More. Wij hebben ons rot gerekend aan hoeveel marge moeten we nu geven aan die winkelier, opdat die geïnteresseerd zal zijn om onze producten te kopen.
Mm-hmm. Dat spreek je bepaald.
Geen enkele winkelier mij ooit gevraagd naar marges. Wat verdien ik op dit product? Geen enkele. Geen enkele. Nee, wat vroegen die mij? Ah, Veronique, je hebt precies nogal een brede business mind. Kun je een keer kijken naar mijn rek thee's? Ik heb hier zoveel thee staan, moet ik er zoveel hebben? Of moet ik zoveel granola's hebben? Wat zijn wat de trends en de tendensen in de markt waar dat ik rekening moet mee houden? Kan ik dat misschien een beetje downscalen? Dat vroegen die aan mij. Dus die marges.
Mm-hmm.
En en passant verkocht ik mijn producten. Dus je denkt je suf soms op een probleem dat je denkt van, ah, dat ga ik tegenkomen. Ja. Terwijl dat in de praktijk helemaal niet het geval is.
Nee, ik denk dat ook over het algemeen misschien het grootste probleem is met mensen die dat heel graag willen ondernemen, maar die stap niet durven zetten, is omdat ze zodanig gaan probleemdenken en een beetje doemdenken, dat het, ja, dat je het niet meer ziet. Hè? Dat je daarvoor denkt dat het niet meer waard is om te starten of om iets op te starten.
Ik denk, er zijn altijd wel problemen. Dat is gewoon zo dat je nu werknemer bent of ondernemer bent. Maar ja, ik denk soms dat je voor een goed ondernemerschap een gezonde portie naïviteit moet hebben.
Zeker. Zonder naïviteit springt je niet.
Nee.
Wij zijn enorm naïef gesprongen met onze podcast. Wij besloten om dat op hobbybasis te doen. En we hadden een contract getekend van 20.000 euro met nul inkomsten. Dat is hoe wij gesprongen zijn. We dachten toen inderdaad, goed idee. Maar doordat wij vanuit die naïviteit die keuze gemaakt hadden, heeft ons wel verplicht om onze podcast vanaf dag 1 echt als een business te gaan behandelen. En vanaf dag 1 te gaan zoeken naar een businessmodel dat gaat werken om in een podcast wel op lange termijn te kunnen blijven maken en die break-even te laten maken voor iets dat gratis de wereld instuurt. Hadden wij dat contract niet getekend van 20.000 euro, zaten wij nu 3 jaar later nooit niet meer een podcastbedrijf.
Dat is een belangrijk punt dat je daaraan haalt. We hebben direct gekeken naar 50 Koffies als een business.
Mm-hmm.
En vrouwelijke ondernemers blijven vaak te lang hangen in, we hebben een bezigheid, mm-hmm. een activiteit.
Een passie.
Een passie.
Hobby.
Iets dat we graag doen. Terwijl ik een van de eerste dingen die ik altijd zeg is, vanaf nu ga je zitten in die stoel van bedrijfsleidster.
Mm-hmm.
En dan zeg je, ja, maar we zijn zo klein. Maakt niet uit. Je leidt een bedrijf. Je leidt jezelf, je stuurt jezelf aan. Je onderneemt nooit alleen. Zelfs als je one woman band bent, je hebt altijd mensen die met je samenwerken. Je hebt een boekhouder. Ah ja, ik heb een boekhouder.
Ja.
Je hebt misschien iemand die je helpt met, god weet wat, een jobstudent. Ah ja. En je stuurt die mensen aan, je stuurt jezelf aan. Dus je leidt een bedrijf. En dat inzicht van, ja, het is eigenlijk wel waar. En ik zeg dan, probeer dan een keer van je voor te stellen als je de volgende keer rondloopt als zaakvoerder of bedrijfsleidster of oprichter. Maakt niet uit wat naam dat je gebruikt, maar iets dat uitdrukt dat jij in de driving seat zit. En kijk een keer wat de reactie is van de andere kant in vergelijking met het vroegere. Ik probeer, ik heb een bedrijfje, misschien... Ik zie wel, ik doe gewoon wat ik graag doe. Laat dat allemaal eens achterwege. Opnieuw, dat is, ieder maakt zijn eigen keuzes. Maar als je die ambitie hebt om van je activiteit, je voltijdse bezigheid en een groeibedrijf te maken, ga eens in je stoel zitten. En dat is vaak zo'n inzicht dat ze zeggen, ja, eigenlijk heb je wel gelijk.
Mm-hmm. Ja, absoluut. Ja, dat is bij veel.
Dat is bij veel vrouwen, dat is bij onszelf ook soms toch. Allee.
Ja, soms nog, want inderdaad, we halen nu een voorbeeld in waarin we dat heel goed hebben gedaan, maar er zijn zeker andere momenten waarop dat het toch terug kruipt in die rol van we gaan het hier maar proberen slagen.
Ja, maar we zien wel waar het... we zien wel.
Ja.
Dat is soms toch wel de boete.
Maar soms misschien ook al vanuit dat het soms verwacht dat de maatschappij ook een beetje vindt dat het bescheiden daarin moet zijn. Want enerzijds zijn onze ideeën keigroot, maar durf je die toch niet meteen volledig uitdrukken naar de buitenwereld toe en houden die toch nog eens voor een stuk bescheiden, zodat het realistisch klinkt in de oren van de anderen. Maar wie bepaalt of dat iets realistisch is of niet?
Weet je, ik vind bescheidenheid een mooie deugd. Ik ben daar absoluut voorstander van, maar er is niks mis mee met zelfzeker over te komen op wat je doet. Want als jij niet gelooft in de dingen waarmee je bezig bent, dan gaat iemand anders dat ook niet tonen.
Absoluut.
Dus als er met twijfel naar voorkomt, en dat is ook de hele discussie die bijvoorbeeld aan de gang is, hè. Vrouwen die gaan pitchen, of vrouwelijke ondernemers die gaan pitchen voor geld, die gender lens investing, zoals ze zeggen, hè. Als je gaat kijken naar vrouwelijke ondernemers die komen pitchen vanuit een mannelijke bril, dan gaan er veel niet door.
Vanuit als ze niet zelfzeker genoeg overkomen. En niet per se, want we zouden dan misschien kunnen zeggen, dat is omdat dat vrouwen zijn, en het is een genderdiscriminaliteit, maar het kan misschien dan 50% of meer... zijn door het feit dat je niet zo zelfzeker overkomt over het project?
Ja, dat je twijfels uit, minder zware stem hebt, een stem die wat beeft, ander woordgebruik, niet die hockey stick growth. We gaan hier door de bomen groeien in no time, wat niemand doet.
dat gewoon goed plakt als verkoopsplaatje.
Er is geen één bedrijf dat van dag één zo groot is geworden. Hè. Kijk naar een Amazon. Als je die man zijn beginverhaal leest, dan heb je ook zoiets van geen kat die daar zijn geld zou ingestoken hebben.
Mm-hmm.
Boeken die niet verkocht geraakten, elders gewoon gaan slijten op internet. Dus het is ook leren anders kijken en leren doorlezen als een vrouwelijke onderneemster komt praten. En langs de andere kant, als vrouwelijke onderneemster, ook die zelftwijfel wat achteruit durven duwen en zeggen van, ik sta er gewoon.
Ja, en misschien die onzekerheden of die twijfels over bepaalde zaken, is dat dan altijd psychologisch, als een vrouw moet zelfzekerder overkomen, of komt dat toch ook meer vanuit sociale oorzaken, waarbij een vrouw soms zich meer verantwoordelijk voelt voor ja, het gezin op te brengen, voor de kinderen toch op te voeden, voor de kinderen van genoeg dingen te voorzien. Speelt dat niet evenveel
ja, speelt, mee? Het sociale speelt zeker een rol in de zin, we zijn als vrouwelijk, als vrouw geboren met een bondinghormoon, een zorghormoon, om de eenvoudige reden dat we kinderen kunnen krijgen en dat we dat nodig hebben om een band op te bouwen met ons kind. Maar dat, dat zorgende, dat zit in ons. Het is ook niet, er is ook niks mis mee met als vrouw de zorg te willen opnemen voor je kind, je gezin. Maar dat maakt dat je vaak meer schotels in de lucht te houden hebt dan doorsnee mannen. En dat neemt tijd weg van werken aan en in je bedrijf.
Absoluut.
Ik kan dat niet ontkennen. Maar er zijn zoveel mogelijkheden gaandeweg om een stuk van de huishoudelijke taken uit te besteden. Het is dan maar als gezin te bekijken met je partner of alleen van oké, wat ga ik hier zelf blijven doen en wat ga ik geleidelijk aan uitbesteden als ik daar de middelen voor heb. Ja. Zodanig dat ik wat tijd vrijkom om professioneel bezig te zijn. Absoluut. Maar je kan niet ontkennen dat ja, het hebben van kinderen of het hebben van een gezin, zorg willen dragen voor je gezin, voor een stuk tijd wegneemt van werktijd.
En mogen we dat zo persoonlijk vragen? Welke middelen jij inschakelt om jou te helpen in jouw persoonlijk leven?
Ja, absoluut. Wel, ik zeg dat niet graag. En in het begin voelde ik dat ook niet zo. Maar ik had vrij snel na de geboorte van mijn dochter de gelegenheid om de helft van mijn tijd toch aan mijn bedrijf te besteden. Mm-hmm. Want ik zat in ouderschap, week om week. Dus dat maakt dat ik anders dan een gezin of iemand die zijn kinderen voltijds heeft. Maar taken in de tuin, poetsen, strijken, soms dingen laten leveren thuis. Voor bepaalde zaken kom ik het huis niet meer uit. Online bestellen, hè, dat is allemaal tijd die je koopt, dat je je niet moet verplaatsen, zelfs niet onderweg ergens moet stoppen. Er is heel veel mogelijk. En het is altijd kijken binnen de pot die ik heb, die ik hier kan besteden. Mm-hmm. Wat wil ik, wat kan ik en wat wil ik daaraan besteden?
Ja. En welke waarde dat je misschien zelf op plakt aan tijd?
Ja. Maar ook in je bedrijf, hè, er zijn zoveel freelancers die je kan inschakelen voor alles, op uurbasis, op halve dagbasis. Het is niet meer dat je, als je de dag van vandaag een miljoenenbedrijf wil uitbouwen, zonder iemand op je payroll, het kan, hè. Het kan perfect, hè. Dan gaat je gewoon freelancers aansturen en zorgen dat je een goede pool rond je verzamelt, zonder dat je iemand aanwerft.
Helemaal waar. Een beetje verder op die kaap van die 1 miljoen, als je nu als bedrijf daar naartoe wilt werken, wat zijn dan zaken die belangrijk zijn om toch naar die kaap te gaan dat mensen die die 90% niet halen? Wat maakt het verschil? Wat doen die anders?
Wel, ik spreek altijd van mijn drie M'en om te schalen of een bedrijf te schalen niet alleen naar 1 miljoen, maar daar ook voorbij die 1 miljoen. En het gaat altijd over drie dingen. Mindset, mensen en middelen. Zorgen dat je gelooft in je groei, dat je die vastpakt, dat je die ambitie ook vertaalt in een doel. Een plan, een focus, want ik vergelijk het altijd met een piloot. En een piloot heeft drie dingen als hij gaat vliegen. Dat is een bestemming, een route en een ETA, expected time of arrival. En hij heeft, of zij, heeft eigenlijk controle over één ding. En dat is een bestemming. Mm-hmm. Als je naar Barcelona vliegt, vlieg je niet naar Parijs. Maar het noemt ook expected time of arrival, wanneer dat je gaat arriveren, dat zal wat minuten ervoor, wat minuten erna, te laat, te vroeg. Ja. Zelden exact op tijd. En de route zal ook gaandeweg aangepast moeten worden. Het weer zit mee, het weer zit tegen. Je moet wat omhoog, je moet wat omlaag.
Ja.
Dus je hebt wel dat plan. En dat is ook wat een plan is. Het geeft jou een richting, maar ga je volledig volgens dat plan gaan opereren. En daar zie ik bij vrouwelijke ondernemers één redeneren vanuit, ik heb een bedrijf dat heeft een waarde. En ik ga daar op termijn iets mee doen, verkopen, afwikkelen, stoppen. Het is mijn pensioen dat ik aan het opbouwen ben. Het is een familiebedrijf dat ik aan het opzetten ben. Of ik ga het op een gegeven moment gewoon verkopen. Zij vertrekken zelden van begin with the end in mind. Een van mijn favorite quotes van Stephen Covey. Ik vraag hen altijd om, denk een keer na, waarom ben je aan het ondernemen en wat is het eindstation? Als je jong bent is dat niet zo evident. Maar wat wil je? Misschien zeg je, ik ben een serial entrepreneur en nu wil ik een paar jaar met dit bezig zijn. Dat door iemand anders laten verder zetten. Ik zet daar een operationele CEO in en ik stap over naar het volgende. Ik vind dat heel belangrijk om wat vooruit te plannen. Twee, durven die ambitie vast te pakken en te zeggen van, ja, pak dat maar in je mond, hè. Ik ga een miljoenenbedrijf uitbouwen. Hè. Dat is niet onmogelijk, hè. Ook niet in België. Dat kan, hè. Als je daar echt de ambitie toe voelt, neem dat vast en ga daarmee aan de slag. Alleen ga je het niet doen. Omring je. gaandeweg gaan het meer mensen worden. Zie wat je in het begin kan permitteren en bouw dat verder uit. Freelancers, mensen die gratis dingen doen voor jou. De raad van advies, een mentor, een coach, maakt niet uit. Jobstudenten, stagiairs. Er zijn zoveel mensen die je kan inschakelen op je groeipad. En middelen. Koken kost geld, dus je gaat je groei moeten financieren. En ofwel komt dat van voldoende betalende klanten, die snel genoeg binnenkomen en je groei financieren. Ofwel ga je extern moeten geld gaan zoeken. En dan is het, waar sta je voor open? Dus dat is eigenlijk een beetje de basis van mijn programma. En daarmee help ik je aan de slag met zeer concrete tools. Want het zit in het doen, hè. Het zit niet in het plannen alleen, het zit in het doen vooral.
Ja, absoluut. Dat is het belangrijkste, denk ik. Hè. En dat gaat ook wel gepaard met wat trial and error.
Ja.
Wat zijn er dingen buiten misschien mindset dat je moet achterlaten als je naar die kaart van 1 miljoen gaat, dat je niet dienen?
Bij vrouwelijke ondernemers is dat vooral wat zelf doen. Ja. Wat ik zelf doe, doe ik beter, doe ik sneller. Loslaten.
Dat hebben wij ook wel een beetje.
Perfect omzetten naar goed genoeg. Afvinken op het is 80% oké, I let it go. Mm-hmm. Want die extra 20% gaat niemand meer zien buiten jijzelf.
Dat is waar wij de laatste maanden in aan het groeien zijn. Hè?
Ja, absoluut. We zijn met een aantal mensen aan het samenwerken en meer mensen in het team aan het vervoegen. En we merken dat we op een gegeven moment aan het micromanagen waren. Heel open.
Wat normaal is.
En dan ook gewoon wel vrij snel kunnen zeggen, oké, we hebben de afgelopen 3 maanden precies wel echt gemicromanaged. Daar moeten we vanaf. En zo ook onszelf nu wel een challenge over best scenario in onze ogen, zou het er idealiter zo moeten uitzien, maar het ziet er niet zo uit. En de keuze maken, zo heel...
What is good enough?
Ja, zo, oké, nu gaan we het zo... Nee, we gaan het zo naar buiten sturen. Want we kunnen er nog 10 dingen aan veranderen, zodat het voor ons, onze ogen perfect is, maar het moet niet perfect zijn.
Dat is wat Connie van Andriessen in een van onze eerste podcasts heeft gezegd. Ze zei van... We spreken altijd over 80-20. Zegt maar, hoe groter je bedrijf wordt, moet je soms ook genoeg nemen met 60-40.
Absoluut.
En dat is soms ook hoog genoeg.
Ja. Absoluut. Het zoeken als founder van een bedrijf is het zoeken waar maakt het verschil. Mm. Waar ben jij echt uniek, heel goed in. En hou je daarmee bezig en de rest geleidelijk aan van je bord duwen. En eigenlijk, ik las ooit een boek en daar stond in, hoe klein je ook bent, bekijk je bedrijf als een franchise. Stel dat je morgen je bedrijf verkoopt, dat je een franchisenemer, zoals een McDonald's, je zet een franchisenemer in een vestiging. Die hebben een operationeel handboek, want die moeten volgens uw regels gaan ondernemen. Dus maak dat operationeel handboek
en dat
evolueert. Ik ben een one-woman band met virtual assistants. Ik heb workflows voor alles wat ik doe. Alles wat ik doe, dat kan uitbesteden. Daar heb ik allemaal simpele workflows voor. Als ik morgen een ander assistente of een ander assistent inschakel, dan is dat gewoon van, kijk, hier is hoe ik het doe. Dat zijn de paswoorden, daar kun je het vinden. En bel mij als je het niet vindt.
Ja. En goed, dat zijn we wel gewoon doen. Hè?
Dat zijn we aan het starten. Hè?
Dat zijn we nu wel aan het starten.
Van dit jaar.
Ja. Ja.
Dat is en hoe meer mensen je samenwerkt, hoe harder dat ook moet. Hè?
Ja. Ja.
In het begin zit dat in je hoofd en dan denk je, het is oké, want het zit in mijn hoofd.
Nee.
Maar als je ziek wordt of als er inderdaad...
Nee, ja, en ook die... Dat zit in je hoofd en je denkt soms dat andere mensen het ook weten, maar het is maar als je een flow effectief gaat gaan uitschrijven en daar een document van gaat gaan maken, dat je pas beseft dat een flow wel effectief een flow is of niet.
Ja. Ja.
Een flow is ook soms gewoon je eigen manier van werken. En als je het in een flow steekt, waarbij dat eigenlijk wij met twee moeten overeenkomen over is dit nu de flow, dan merk je dat die toch nog anders is dan dat die in het hoofd of als een dat jij hem effectief uitvoert.
Ja, en het doodt zeker niet de creativiteit van degene aan wie het overdraagt. Want als je daar de boodschap geeft van als je verbeterpunten ziet, doe maar. Hè. Upgrade het maar. Ja, dan trigger je ook de creativiteit bij degene die het gaat doen. Dan is het niet zo van, allee, je moet hier echt mijn regels volgen.
Ja.
Maar kom maar met suggesties voor verbeteringen.
Ja, nee, helemaal ja.
Jij goed. Ik las een leuke blog op je website, waarin dat je heel duidelijk vertelde dat je een beetje een hekel hebt aan het woord woman empowerment.
Ja.
En ik wil daar heel graag het verhaal van horen.
Ja. Waarom heb ik een probleem met die term, woman empowerment? Eén, je gaat ervan uit dat een vrouw empowered moet worden, dat we geen power hebben en dat we die power moeten krijgen van God weet wie. Nu, we zijn meer dan 1/2 van de wereldbevolking. De consumentenbestedingen worden grotendeels door vrouwen beslist.
Huiskopen, de grootste beslissingen worden door de vrouw, de grootste aankoopbeslissingen gebeuren door vrouwen.
Ja. Dus waar zouden we power moeten van krijgen en waarom zouden we empowered moeten maken? Het lijkt alsof we dat zelf niet kunnen. En dan kom ik bij het punt, dan kijk ik naar vrouwen en dan zeg ik, own it. Own it. Jij neemt het vast. Als jij vindt dat je een promotie verdient op een werk, stap naar voren. Als je vindt dat je op een podium moet zitten om te gaan spreken, laat u horen. Als je vindt dat je God weet wat moet doen, wacht niet. Ik zeg dat ook tegen studenten, niet wachten. Jij moet je lot in eigen handen nemen. Behalve de situaties waar je niet kunt, hè, waar je door God weet welke reden het niet zelf in handen kunt nemen. Maar de doorsnee van de bevolking kan dat wel. En wij leven hier in een luxe situatie. We kunnen dat. We hebben niks tegen ons om ons lot niet in eigen handen te nemen en naar voren te stappen. Toen ik mijn boek geschreven had, een dag nadien ben ik beginnen rondbellen en rondmailen om mezelf. Hè, die keynotes die kwamen niet vanzelf. Hè. Als ik zit te wachten op de uitgever alleen, ja, dan had ik misschien 5 keer gaan spreken. Met alle respect voor mijn uitgever. Maar dat, ik ben daar zelf moeten achteraan gaan. Voilà, ik heb nu een boek geschreven. Mag ik die eens komen voorstellen? Mag ik in een panel komen zitten? En als ze mij niet vroegen, dan ging ik in de zaal zitten. En zouden ze vandaar wel geweten hebben dat ik een boek geschreven had. Dus en ik ben een introvert, hè, van nature. Ik ben een extravert. Dus ik heb mezelf in die positie wat moeten duwen. En ik vind dat eigenlijk de morele plicht van elke vrouw. Van niet te zitten wachten totdat het op u afkomt. Maar naar voren te stappen en te zeggen van... Oké, die promotie is hier aan mij voorbij gegaan. Kunt u mij een keer uitleggen waarom?
Ja.
Ook al wordt dat niet gewaardeerd op een respectvolle manier, maar leg mij nu een keer uit waarom dat ik die niet gekregen heb, want dat zijn mijn credentials.
Ja, die feedback geven inderdaad is iets heel belangrijk, waar dat nog niet zo vlot gebeurt, zowel bij bedrijfsleiders naar werknemers toe, of naar inderdaad andere opportuniteiten als ondernemer. Hè. Heel vaak worden we afgewezen, maar weten we niet waarom.
Ja, en een van de belangrijke dingen, een Amerikaanse onderneemster zei dat tegen mij, zegt, in de investeringswereld is er geen ene mannelijke investeerder die 's morgens opstaat en zegt en voor de spiegel staat en zegt, vandaag ga ik niet in een vrouwelijk ondernemer investeren. Dat is mijn missie van vandaag, ga daar niet investeren. Dat is niet zo. Maar als je jezelf niet voorstelt, niet opdringt en niet uitlegt waarom dat je dat geld nodig hebt, ja, dan ga je het nooit niet krijgen.
Nee, dat is waar. Ik vind dat grappig. Wij zijn wel twee types die dat heel hard achter de zaken aangaan en durven aangaan en soms wel zo, wij geloven erin dat wij dit voor jou zouden kunnen doen. Maar dan omschrijven we onszelf altijd als kuitenbijters. Dat zeggen wij veel, hè?
Ja.
Ja.
En dat klinkt dan eigenlijk zo al bijna negatief, gewoon omdat je een beetje je plaats durft innemen. En eigenlijk zeggen we heel vaak, maar wij zijn echt kuitenbijters. We zijn echt kuitenbijters.
Dat is wel een beetje wat ze in het Engels noemen, de double bind voor vrouwen, hè. Als je heel soft overkomt en heel nederig, heel humble, je niet opdringt, dan ben je eigenlijk geen leadership material. Dan gaan ze over u overkijken. Niet van betekenis, moeten we geen rekening mee houden. Als je zeer sterk overkomt, je ding doet, je ding zegt, sterk, echt de mannelijke eigenschappen, kenmerken wat naar voren duwt, ja, dan ben je een bitch. Dan is het ook niet goed. Dan ben je een bedreiging. Dus dat evenwicht soms zoeken als vrouw is niet evident. Ik kreeg daar eerlijk gezegd niet zoveel meer van wakker. Ik trek me dan niet meer aan.
Ja.
Maar ik ga gewoon achter de dingen aan waarvan ik vind, van daar kan ik iets betekenen.
Of dat verdien ik.
Of dat verdien ik, inderdaad.
Dat is waar.
Ik herinner mij echt het moment, ik heb dat ook, ik weet dat dat een vrouwelijke eigenschap is om dat niet te doen, maar zelf ervaar ik dat niet. Ik denk dat dat ook komt omdat ik zelf nogal een sterke mama heb, die zelf wel het heeft om te pakken what's mine, alleen zonder dat dat negatief klinkt. En ik vond ook dat andere mensen dat niet deden. Ik weet in mijn eerste job, denk ik gewoon, mijn papa heeft mij altijd geleerd, je kunt beter sorry zeggen nadat je het gedaan hebt dan toestemming vragen.
Ja.
Dan bouw ik dit een job en dan denk ik niet naar mijn baas, maar dan denk ik naar een baas en mijn baas om te zeggen, ik wil dit een job.
Ja.
En daarna zeg ik tegen mijn baas, ach zeg, for your info, ik heb dit een job gevraagd. En ik vind het heel gek dat we dat als vrouwen niet doen. Ja. Ligt dat dan aan onze opvoeding?
Ja, voor een stuk ook toch wel. Ja, voor een stuk aan ons... er zijn 3 dingen die ons als man, vrouw, en er zijn meer genders, man, vrouw, wat onderscheiden. Dat is hoe ons hersenen gewaaierd zijn, hoe ons hormonenhuishouding in elkaar zit en wat we te horen krijgen tijdens opvoeding.
Mm-hmm.
En dat maakt dat we toch wel wat stappen, nog altijd wat stappen achteruit staan. Of anders aankijken tegen de dingen. Hè. Dat zorginstinct bijvoorbeeld, waardoor naar ons toe meer verwacht wordt ook dat we die zorg op ons nemen.
Mm-hmm.
We hebben ook meer empathie, een groter empathisch vermogen, wat betekent dat we veel sneller in de stoel gaan zitten van degene die tegenover ons zit.
Mm-hmm.
En dan gaan denken, ik hoor vrouwelijke ondernemers soms zeggen, ja, maar geld ga ik niet aannemen van iemand anders. Hè. Ik verbrand veel liever mijn eigen geld dan dat ik het geld van een investeerder zou aannemen. En wat als dat dan niet lukt, dan is die persoon zijn geld kwijt. Ja, dat is gewoon de economische basis onder investeren. Die weten dat, hè. Die gaan misschien 10 investeringen doen en weten dat er 5 gaan falen. Maar vrouw wil, of ik ga niemand niet aanwerven voordat ik weet dat ik die tot eind der dagen bijna kan aan boord houden.
Want als zijn we weer wel. Hè? Zo zijn we dan weer wel. Ja.
Als ik die persoon moet afdanken, allee, dat kun je toch niet maken? Terwijl, ja, zo draait de economie. Ja. En het is niet omdat je iemand afdankt dat die persoon ergens anders niet meer aan de bak kan. Hè? Je kunt ook op een zeer convenabele manier iemand naar een exit begeleiden. Maar dat empathische, ook prijszettingen. Ik moet een offerte opmaken. Wacht, die heeft mij juist verteld. Die is alleen gevallen, die is aan het scheiden en nog een klein kindje. Zou ik mijn prijs wel durven vragen, zal ik dat niet bijstellen naar wat lager? Dat is die empathie die speelt.
Ja.
Terwijl ja, mannen misschien gewoon direct gaan zeggen van oké, dat is mijn prijs, dat is mijn offerte, baf de deur uit en take it or leave it.
Mm-hmm. Ja.
Ik stel het nu zwart-wit eens.
Nee, maar dat is wel waar, want ik dacht altijd, dat is wel goed dat je dat zegt, want voor mij was altijd meer vragen wat je wilt. Veel vrouwen doen dat niet. Hè. Gewoon, ik denk dat we dat heel veel wel doen altijd.
Mm-hmm.
Het is niet een eigenschap waar wij ons mee relateren. Anderzijds, zo prijszettingen, zo, ja, daar ben ik dan wel zo. Allee.
Jij meer dan mij, hè?
Ik nog meer.
Ik ben iets meer de harde. Nee, Jana, kom, dat is gewoon zo. We moeten dat bedrag vragen. Dat is gewoon meer. Dat en dat is minimum dat.
Kunnen we dat wel vragen? Of zijn wij om dat te vragen? Daar heb ik dan wel weer wel.
Daar stellen ze elkaar in, hè?
Ja, absoluut.
En dat is jezelf wat leren naar waarde schatten. Pas op, het is niet gemakkelijk om de juiste of correcte prijszetting te doen als je in diensten zit. Ja, wat is iets waard?
Ja. Een beetje
omgekeerd
vanuit
je klant.
Ja, absoluut.
Nee, ik vond het ook wel interessant dat je zegt dat, dat die opvoeding ook wel een grote rol speelt. Want uit een Zweedse onderzoek blijkt ook eigenlijk, en ze hebben onderzoek gedaan naar ondernemerschap, zit dat effectief in uw bloed of niet? En dan blijkt dat eigenlijk 66% van de kans dat de ondernemer wordt, zit er wat je geleerd hebt na je geboorte. Dus effectief in opvoeding. En 33% wordt bepaald door wat je genetisch meekrijgt. Dus die 66% is degelijk wel omgeving en je opvoeding. Ja. En ik denk dan ook meteen aan de schoolcarrière en wat je op school leert. Krijgen we dat genoeg mee van op school om ondernemend te zijn?
We hebben een zeer anti-ondernemend onderwijs, hè?
Ja,
er zijn al veel stappen gezet. En bijvoorbeeld, elk jaar doe ik mee aan ondernemers voor de klas. En hetgeen mij opvalt, is ze zetten mij altijd voor een klas economie. Terwijl ik zoiets heb.
Die moeten niet meer overtuigd worden eigenlijk.
Ja, maar wie zegt dat ondernemers altijd uit een economische richting komen? Ah, ja. Ondernemers komen uit alle lagen van de bevolking. Er is ook geen opleiding voor ondernemers. Dat bestaat niet. Dat is doen, vallen, opstaan, doorgaan. Maar daar begint het al. Behalve in de richtingen, ik geef nu les binnen een bedrijfsmanagementoplichting richting binnen UCLL, en daar is wel veel aandacht voor ondernemerschap. Hè. Die studenten moeten continu projecten doen, moeten met echte bedrijven gaan samenwerken.
Maar dat is al hogeschool.
Ja.
Maar verder, hè.
Wat er vaak gebeurt is, hè, er wordt dan uitleg gegeven aan de jongeren of die leerlingen over ondernemerschap door mensen die het niet doen. En ik noem ondernemerschap hetzelfde als een baby hebben. Je weet maar wat het is om een kind te hebben als je zelf één hebt. Voordat ik mijn dochter had, kon ik ook van op afstand naar kinderen kijken en daar mijn grote mening over hebben. Moest mijn kind zijn, het zou niet waar zijn. Totdat ik zelf mijn dochter had, was ik rap geleerd. Als ze op de vloer lag in de supermarkt. Zo van, oei, nou, daar precies niet altijd volledig controle over. Terwijl ervoor ik zoiets had van, zeg, voed je kind op.
Ja, ja.
Dus betrek die ondernemers veel meer bij dat onderwijs. Hè. Zoek veel meer wisselwerking. Stuur die studenten, leerlingen, zelfs van kleins af aan, veel meer uit naar bedrijven. Om te zien van, allee, hoe gaat dat daaraan toe? Dat je die passie voelt, dat je voelt in het echte leven wat dat is.
Ja, voor mij stond ook nog een deeltje daarvoor. Als in, ik kan me niet herinneren dat ik naar de hogeschool ben geweest en zelfs wist wat dat ondernemerschap was als je zelf niet uit een ondernemende familie komt of in die omgeving geen ondernemers kent. Ik kan me niet herinneren dat ik in mijn...
Als ik heb zeker een creatieve richting nog
en ik heb een creatieve richting gedaan. Ja. Als ik afgestudeerd had, ik stond helemaal niet stil bij wil ik een gewone job of wil ik zelfstandig worden. Als in, er is maar één optie en dat is gaan werken. En nergens in mijn schoolcarrière heb ik meegekregen dat ik het op mijn eigen manier zou kunnen doen. Ik heb het daarna ondervonden omdat ik gewoon assertief genoeg ben en gewoon te eigenwijs ben en graag mijn eigen ding doe.
Ja.
Maar ik kan me perfect inbeelden dat iemand anders die optie gewoon helemaal niet kent, omdat die nergens in die schoolcarrière naar voren komt. Tenzij dat je kiest waarschijnlijk vanuit een achtergrond die je ergens al hebt meegekregen, je ouders al ondernemend zijn of familie die ondernemend is, dat je gaat gaan kiezen voor een soort van ondernemende studie later. Of management of economie, dan kom je daar wel mee in contact. Maar wanneer kom je daar anders mee in contact?
Zelfs daar hoor. Alleen die opleidingen, als je vraagt aan studenten bij het begin van het academiejaar, van ja, wie wil er hier ondernemer worden, is dat nog altijd een minderheid. Hè? Mm-hmm. Maar ze worden er wel veel meer mee geconfronteerd. Maar ja, die hogescholen, die universiteiten, die organiseren allemaal jobbeurzen. Hè? Ga voor een job, ga ergens werken bij een werkgever. Mm-hmm. Terwijl ja, we nood, echt nood hebben aan meer ondernemers. Hè?
Mm-hmm. Zeker. Ja, en het is inderdaad waar. Er zijn, denk ik, zeker in hogescholen zijn er wel richtingen die gefocust zijn op ondernemerschap.
Misschien die achterkennis hebben.
Ja, en dan moet je al interesse hebben in ook het economieaspect. Terwijl je kunt even gewoon super interessante bedrijven hebben, inderdaad. Of een maar dan kom je er gewoon niet in aandacht mee.
Ja, en ook, ik heb economie gestudeerd in het middelbaar. En ik had daar een afkeer van. Verschrikkelijk economie. Een boekhouding kreeg ik verschrikkelijk.
Nog steeds.
Maar dat wil niet zeggen dat je daarvoor niet wat ondernemen. Dus ook dat is gewoon een contradictie. Maar ik vind dat zo zot eigenlijk.
Het klopt om het even vanuit welke richting dat je komt. In alles kan je gaan ondernemen. Maar als je daar nooit mee geconfronteerd wordt, ja, dan is het zeer lastig, hè.
Absoluut.
Het is als je dat ook niet van
thuis
hebt
meegekregen. Alleen als thuis dat niet getoond wordt of niet over gesproken wordt.
Ja. Of je ouders het niet kennen of zo.
Ja, absoluut. Ja,
ik merk dat nu. Mijn zussen zijn nu allemaal ouder dan. Ik ben 30, mijn zussen zijn ouder. 32, 33, 34. En die zitten nu wel op een punt in hun leven dat ze denken, oh, misschien zou ik ook wel iets op mijn eigen kunnen doen vanuit dat ze zien dat ik als jongere zus dat eigenlijk gedaan heb.
Ja.
Nu pas op dit moment in hun leven zien ze dat nog maar als het zou misschien een optie kunnen zijn dat, omdat ze het ook nooit daarvoor hebben meegekregen of hebben gezien.
Wat je vaak ook hoort bij jongeren is, die zeggen, ja, maar mevrouw, we gaan eerst een paar jaar ergens werken en ervaring opdoen.
Dat heb ik ook gedaan.
Die bedrijven het leergeld maar betalen. En dan zeg ik altijd, niet doen. Als je zin hebt om te ondernemen, begin daar direct mee. Want de kans dat je in een financiële comfortzone geraakt, of een zone waar de beperkingen, de drempels, alleen maar groter worden. Je bent al getrouwd, je hebt misschien al kinderen, je bent een huis aan het afbetalen. Het zijn allemaal drempels om te gaan ondernemen. Je hebt dingen te verliezen. Zolang dat je niks te verliezen hebt, wat zit er in je weg? En gaat het op je bek, dan zet je recht en je begint opnieuw. Hè.
En zeker maar, hoe jonger het is, hoe makkelijker dat ook.
Plus, die leerschool dat je daar meekrijgt, die gaat je nergens niet vinden. Nee. Ik zei altijd, toen ik mijn bedrijf verkocht, nu heb ik een MBA gevolgd, die je nergens niet vindt. En ik heb hem zelf betaald.
Klopt.
Ja, dat is waar.
Nee, ik voel dat ook. Absoluut, helemaal mee eens. Ha, interessant.
Ja, en over het ondernemersklimaat. We weten volgens, er is een onderzoek gedaan, volgens het World Economic Forum, dat we de 29ste plek hebben met België in de, in het ondernemersklimaat en cultuur, waar ons de slechtste maakt in de Europese klas. Zeker als je dat vergelijkt bijvoorbeeld Nederland, die op de 5e plaats staat. Wat maakt dat we zo slecht zijn daarin?
Ik denk enerzijds omdat we veel te veel veilige alternatieven hebben.
Ons opvangnet is te groot.
En ons opvangnet is te groot. Hè. Dat je zegt van, kijk, goh, die onzekerheid die daar loert als ik ga ondernemen, zeker een eerste keer gaan ondernemen, hè, want ik vind het nog een verschil tussen een eerste keer ondernemen en van nul, zoals jullie en wij, destijds iets opstarten. Tegen, je koopt iets over, dat is weer al iets anders. Ja. Of je stapt in een familiebedrijf, dat is ook iets anders. Maar die opvangsystemen die er zijn, staan in de weg. Plus, de kijk naar ondernemers is ondertussen wel veranderd. Hè. De BOMA's van deze wereld geraken een beetje de wereld uit. Hè. Want een ondernemer, dat was vroeger een oplichter, hè. Die deed van alles in het zwart. En die waren pokkenrijk en die betaalden geen belastingen.
Ja, ja.
dat gaat er stilletjes aan wel wat uit. Maar het ondernemersklimaat is nog altijd niet zo positief dat je zegt van, ik kan eigenlijk zeer makkelijk gewoon iets opstarten. Mm-hmm. En als ik failliet ga of het lukt niet, zet ik mij terugrecht en ik begin opnieuw.
Ja. Dat is moeilijk, hè, dat proces.
Dat proces is niet gemakkelijk. Mm-hmm. Ja. Die stempel, die last die je zelf ook
meedraagt. Ja, dat is toch wel nog een beetje shame, hè? Schaamte die heel veel ermee gepakt.
Naar u gekeken wordt, oh, die heeft het niet gehaald, hè. Die kon het niet.
En ook daarna ook gewoon moeilijker in je privé en in je zakelijk leven. Hè. Zowel voor een lening aan te krijgen of om nog een huis te kopen. Of om het heel simpel te zijn, want we hebben daar gesprekken over gehad. Een abonnement bij een provider vragen, aanvragen. Ja. Je staat overal op een zwarte lijst, hè, als je faillissement hebt gehad. Ja. Dus heel dat systeem, het laat duidelijk weten dat het niet mocht falen, hè?
Nee, klopt. En dat is spijtig, want allee, ook buiten ondernemen maakt een mens fouten. Hè?
Mm-hmm.
Ook in je privéleven. Hè? Fouten is des mensens. Dus zolang dat er niemand niet gestorven is door wat je gedaan hebt, of niemand zwaar beschadigd is.
Ja, tuurlijk.
Ja, dat is waar. Ik denk dat we dat vaak ook wat te zwart-wit zien.
Ja.
Mm-hmm.
Als je in Amerika gaat, dan word je gepraised als je al 3 bedrijven hebt gehad, waarvan er 2 failliet zijn gegaan, want je hebt al die leerschool al gehad. Ze gaan ervan uit dat je wijzer bent, slimmer bent, meer dan gemiddeld weet wat er speelt. Terwijl hier is dat zo. Je hebt een faillissement gehad, ga nu maar gewoon vastwerken en zijn maar blij dat je terug een beetje je leven op de rails. Allee, je bent zo'n bananenmisdadiger. Zo, als je...
Eigenlijk wordt een beetje bananenmisdadiger.
Ja.
Dat is ook, maar daar is falen eigenlijk een teken. Je hebt het risico durven nemen. Je hebt je nek durven uitsteken. Je hebt iets geprobeerd. Oké, het is niet gelukt deze keer, maar volgende keer leert eruit en volgende keer misschien beter. Tegen hier is het van, ja, je hebt het niet gekunnen, hè.
Erg eigenlijk, hè.
Dat is erg. Vind dat, Nog zo dan eens moeten weten hoe dat ondernemers achter de schermen bezig zijn met van alles en nog wat. Want ze zien vaak alleen maar het resultaat wat dat op een website staat. Of het eindresultaat op een website. Het eindresultaat van een product dat gelanceerd is. Het eindresultaat, ik weet niet, van een podcast dat gemaakt is.
Of een omzet dat gigantisch lijkt, maar je weet niks over de kosten en je marges. Dus het zegt ook niks.
Ondernemen gaat niet vanzelf. Het is bloed, zweet en tranen vaak. Plus, we leven nu. We leven nu in omstandigheden die niemand had voorzien.
Mm-hmm.
Corona, de oorlog. En een ondernemer is zeer creatief. Zoekt naar manieren om dat bedrijf toch recht te houden.
Ja.
Als je mensen aan boord hebt, heb je niet de bedoeling van ik ga die er allemaal afdanken, dan ga ik overleven. Nee, je zoekt naar dat laatste middel om toch door te gaan met de ploegen die je hebt.
Ja.
En het is maar als je echt geen uitweg ziet, los van bepaalde grotere bedrijven die soms makkelijker aanwerven en afdanken. Dat is niet je droom, hè, om een bedrijf af te bouwen.
Nee.
Een droom van een ondernemer is, ik wil groeien.
Ja.
Zou dat iets te maken hebben ook met het feit dat we dan hier in België of in Vlaanderen minder risicoavers zijn?
Ja, ik vind dat een zeer moeilijke risicoaversie. Of risico... Ja, er zijn een aantal onderzoeken die zeggen van, kijk, risico is eigenlijk situatiegebonden. En het voorbeeld dat daar vaak wordt gegeven is, kijk, stel je voor, je hebt een gezin met een eenverdiener, man of vrouw, maakt niet uit.
Mm-hmm.
Eenverdiener, 3 kinderen. Die eenverdiener, die met dat loon dat gezin kan onderhouden, die gaat zeer moeilijk springen, hè, in een bedrijf.
Mm-hmm.
Om dat los te laten, dat je weet van, heel mijn gezin hangt hier af van mijn inkomen. Ga ik dat nu loslaten om iets te proberen waarvan dat... Dus als situatiegebonden risicobereidheid of risicoaversie. Zijn vrouwen meer risicoavers? Ik denk meer risicobewust.
Mm-hmm.
Ik spreek niet van risicoaversie, want ik kom koppels, onderneemsters en ondernemers tegen, waar het de man is die de gaspedaal tegenhoudt, hè, die op de rem gaat staan. Dat gaat het toch niet doen? Hoe gaat het hiermee een nieuw idee? Daar gaat het toch niet voor spelen. Dus dat gebeurt ook. Maar ik denk dat een groter risicobewustzijn is, ook weer vanuit dat als ik iets doe, als ik spring, wil ik toch een stukje zekerheid hebben dat mij gaat lukken. Want anders ga ik... Ik hoor vaak, als vrouwen plannen maken, een financieel plan, dan zeggen ze van ja, ik maak dat vanuit de optiek dat ik dat ook ga realiseren. Als ik zeg tegen u van binnen 5 jaar wil ik dat 1 miljoen, dan heb ik daarover nagedacht. En dan wil ik dat tegen dan ook echt hebben. Hè. Dat is niet, ik plik-plok dat zomaar niet ergens in de tijd.
Nee.
Ik heb daarover nagedacht en ik denk dat dat haalbaar is.
Mm-hmm.
Dus ja, dat bewuster een beetje omgaan, denk ik, met die dingen. Wat maakt dat je ook minder snel dan ofwel met extern geld ofwel met externe mensen gaat
maken? Dat is zoals we daarnet zeiden. Je hebt een hele portie naïviteit nodig om te durven springen, hè. En als je alles zo berekend hebt, dan is het minder naïef.
Nee.
Dan is het minder naïef daarom te springen.
Is het daarom net, omdat we net er harder over nadenken, over het proces, net haalbaarder voor vrouwelijke ondernemers om de kaart van 1 miljoen te halen? Net omdat we zo daar heel realistisch
naar kijken? Het is wel zo. Je spreekt nu over die kaart van 1 miljoen, maar wat er wel is, als investeerders in vrouwelijke ondernemers investeren, brengen die 2,5 keer meer op per geïnvesteerde dollar.
Oké.
Okay. 2,5 keer meer.
2,5 keer meer dan mannelijke ondernemers.
Hey, bezig vrouw. Ja. Ik ben al trots.
Net omwille van dat feit, als ik dat plan voorleg, is dat omdat ik ervan overtuigd ben. Ik heb dat goed doordacht, ik heb die risico's ingeschat. Ik ben daarvan overtuigd dat ik dat kan halen.
En wat hebben zij dan nodig om effectief dat plan te durven voorleggen en daarvoor te gaan? Want dan zit het hem eigenlijk in het stapje daarvoor. Hè?
Ja, en daar zijn er een aantal dingen. Hè. Ze stappen al vaak niet naar buiten. om mm-hmm. geld te vragen, omdat ze ervan uitgaan, ik ga het niet krijgen. Ik ga er gewoon niet naar vragen, maar ik ga het toch niet krijgen. Dat is al een eerste drempel. Tweede, als ze naar buiten stappen om te vragen, vragen ze te weinig. Of ze stellen hun plan zo realistisch voor en een investeerder gaat altijd wat bijschroeven, gaat zeggen, als we ervan uitgaan dat ze 60% van die omzet en van die winst realiseren, dan zal het wel goed zijn, zeker. Dus we gaan die investeringsvraag ook wat reduceren. Dat gebeurt vaak bij mannelijke ondernemers.
Maar die overschatten zich waar dat dan...
Doen ze dan ook bij vrouwen en dan blijft er veel te weinig over. Dan zeggen ze, ja, dat valt eigenlijk onder onze investeringsdrempel, dat gaan we niet doen.
Dat is wel interessant.
Een ander ding, sorry dat ik je onderbreek, is... het pitchen van vrouwelijke ondernemers gaan vaker in sectoren zitten die gericht zijn of beantwoorden aan behoeften van vrouwen. Stap daarmee naar een puur mannelijk comité. Ik zeg nog maar iets, een app om je menstruatiecyclus op te volgen. Pitch dat voor mannelijke investeerders. Die hebben zoiets van, what are you talking about? Wij kunnen ons daar niks bij voorstellen. Dat is dat voorbeeld van die vrouwelijke onderneemster die daarmee ging pitchen en die mannen die lachten zich te pletter achteraf. Te zeggen van, wat bestaat er nu de dag van vandaag toch al? Waar komen ze nu allemaal mee op? Eén daarvan gaat naar huis, vertelt dat tegen zijn vrouw. Die is laaiend enthousiast. Die vertelt dat. Die zegt van, wil je dan een keer aan uw vriendinnen vragen? Of dat die dat ook zo fantastisch vinden? Die komen allemaal terug van, ja, waar kunnen we dat kopen? Bestaat dat al?
Ja, ja.
En die gaat terug naar zijn collega's om te zeggen, ik denk dat we hier nog een keer moeten naar kijken, want daar zit wel iets in. En die hebben daarin geïnvesteerd en dat is een miljoenenbedrijf geworden. Hè?
Ja.
Dus er spelen verschillende factoren. Hè? En ook daar, langs de hand, ik ben nu met die vrouwelijke ondernemers bezig, maar ik ben zo pro-diversiteit.
Mm-hmm. Dat is ook een combinatie.
Ja, uw bedrijf, de spiegel van daarbuiten. Alles wat tegenover u zit, hoe meer diversiteit dat je daar hebt, want dat is de wereld aan wie dat je zit te verkopen. Ja.
Mm-hmm.
En het is maar als je eenzijdig met eenzijdige of dezelfde profielen copy-paste aan tafel zit, ja, dan ga je ook geen diverse blik hebben op daarbuiten.
Nee,
of op je bedrijf.
Nee, helemaal waar. We zijn bijna al aan onze tijd.
Ja.
Gaat zo snel, ik vond het zo interessant.
Ja, het is heel interessant, maar ook wel veel... Ja, raakvlakken zijn, hè. En wij zitten daar zo midden in dat proces, dus voor ons...
En als we ook wanneer willen wij de kaart halen, dan iemand je bijna zo aan het denken in mijn hoofd. misschien nog een laatste vraag. In België hebben we weinig grondstoffen. We zijn een land dat gefocust is rond talenten, omdat we weinig zelf kweken of zelf produceren.
Ja.
In hoeverre vinden we dat alle talenten aandacht krijgen om te ontwikkelen, dat bijdragen tot dat ondernemerschap?
Ik denk dat de kansen ondertussen wel groter zijn voor, om het even van waar je komt, welke achtergrond dat je hebt, of je uit de bovenlaag, de onderlaag, de middenlaag van de bevolking komt, jongen of meisje bent of ander gender. Maar toch zie je in het doorstromen naar bepaalde beroepen of bepaalde dingen die... neem de technologie, neem de stem. Dan zie je de ondervertegenwoordiging van meisjes in die richtingen. We zitten sowieso overal met te weinig IT'ers of stemprofielen. Terwijl dit nu eenmaal de hyperschaalbare businesses zijn. We zijn een KMO-land. We hebben veel kleinere, middelgrote ondernemingen. Maar die echt grote schaalbare ondernemingen, Nederland loopt daar ook tegenaan. Ja, ofwel worden ze te vroeg verkocht, ofwel vertrekken ze naar het buitenland, want... Het investeringsmilieu is ook niet groot genoeg om die naar Europese of wereldbedrijven te brengen. Wat spijtig is, hè, want er zit hier ongelooflijk veel talent. Mm-hmm. Hè?
Ja.
Ook al is ons onderwijs al niet meer wat het vroeger was, we hebben toch nog wel een goed onderwijssysteem. Hè, dat een broedplaats kan zijn voor talenten om te gaan ondernemen. Ik kan alleen maar pleiten voor meer middelen om daar naartoe te sturen, om te zeggen van kijk, inderdaad, ons hoofd, dat is het enige dat we hier hebben. Hè.
Ja, dat is het enige dat we hier hebben. Hè.
Ons hoofd en een stuk arbeid, handenarbeid ook, dat nodig is. Als je van de morgen hoort dat er geen stucadoors meer zijn. En de opleidingen ook al stoppen, omdat er geen instroom is van studenten. Ja, dat is problematisch, hè, op een bepaald moment.
Ja, absoluut. Nee, helemaal waar. Oké, misschien een laatste tip die je aan vrouwelijke ondernemers zou willen meegeven?
Ik ga een van de drie D's van Connie van den Driessen nemen. Doen.
Ja.
Gewoon gaan.
Doen.
Dat is waar. Dat is ook gewoon zo. Je weet nooit wat het u brengt.
Toen ik adolescent was en ik keek naar ondernemers, toen kon ik niet begrijpen dat die in het buitenland geraakt in mijn bedrijf. En mijn ouders hadden een decoratiezaak en ik werkte veel interieurmagazines. En ik zag zo van die creatieve mensen die dan in Parijs en in Milaan en in Londen ergens een poot aan de grond hadden opgestart. En ik kon dat niet begrijpen. Allee, van onder een Vlaamse kerktoren, hoe geraakt je daar nu? Dus gewoon doen, op mensen afstappen, uw vraag stellen. Niet te bescheiden zijn, maar ook niet. Allee, jezelf daar van de kerktoren blazen, maar gewoon erachteraan gaan. Own it.
Oké.
Een hele mooie tip en fantastisch om daar ook mee de podcast te eindigen. Super, dankjewel om te luisteren naar deze aflevering. En voor zij die dat misschien nog niet helemaal weten, maar naast onze eigen podcast maken wij ook heel wat podcasts voor andere bedrijven. En moest je met het idee zitten om een podcast te maken, gewoon even mailen naar info@50koffies.be.
Ja, tot ziens.